Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ik had het nog nooit van gehoord en ik schrok hier wel een beetje van. Meestal hoor je het als mensen juist COVID hebben gehad en dat ze dan, de een is het gelukkig snel weer kwijt en de ander hebben daar best last van.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl. Of via Instagram, @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent. Nieuwe vragen, nieuwe kansen. Dat jouw vraag er ook bij zit. Onder andere vragen over het Janssen-vaccin. Want wat nou als je dat hebt gehad, nu het net is? Nou, niet afgekeurd, maar in ieder geval afgeraden. En een mooie vraag over het slikken van paracetamol. Hadden we het een tijdje terug over in de podcast. Er zijn wat tegenreacties opgekomen. Daar gaan we het ook nog eventjes over hebben. Allereerst, Diederik. Je bent echt een influencer als je er prijzen voor krijgt, hè?
Ja, erg, hè?
Je hebt een Best Social Media Award gewonnen.
Ja, en dan voor de beste thuisblijfcontent. Nou, ik moest even nadenken over het woord. Want volgens mij heb ik alleen maar uitgeroepen of uitgelegd wat de wetenschappelijke basis is, hoe belangrijk het is dat je houdt aan de maatregelen. Dus volgens mij heb je daar niet zoveel aan mijn content. Maar ja, goed, het is grappig wat ik allemaal meemaak eigenlijk. En de social media. Het is ongelooflijk wat je doet.
Voor corona had jij geen social media.
Nee, maar dat je ook afgelopen zondag, dan doe je één bericht en dat dan een miljoen mensen lezen volgens de statistieken. Ja. Ik vind het allemaal heel raar.
Ah, ja, je raakt mensen, dus dat is leuk, toch?
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Het is ontzettend leuk. En als ik dan energie en tijd erin stop en het wordt gewaardeerd. En nou, dat echt leuk om te horen.
En je wint de prijs voor thuisblijfcontent op het moment dat we weer naar buiten mogen. Ja, dat is dan toch ook weer grappig.
Het is gewoon voorbij. Daarom, ik vind het ook een goede prijs om dat het af te sluiten. Snap je? Bedoel.
Ja, precies. Ondertussen er worden veel mensen gevaccineerd. Veel vragen daar ook over. Ilse, daar gaan we mee beginnen. Die zegt, ik kijk toch wel weer uit naar 2022, want dan kan ik weer carnaval vieren. Wat ik begrijp, hebben we nu een onderhoudsvaccin nodig tegen COVID. Zou het niet goed zijn om die ruim voor carnaval te nemen, omdat tijdens carnaval er vaak een enorme griepgolf is?
Ja, het is wel mooi hoe voor sommige mensen bepaalde dingen heel belangrijk is. En dus in Limburg en Brabant carnaval. En dus moeten we op tijd beginnen. Hè? Want die optochtwagens moeten gemaakt worden al. En daar zijn ze lange tijd mee bezig. Maar even terug. Wat we nu merken is dat het vaccineren gaat echt als een dolle. Gaat echt goed. Zie je nu in bepaalde leeftijden dat het echt hoog is wat de vaccinatiegraad is. En uiteindelijk moeten we afwachten wie zich allemaal heeft dadelijk laten vaccineren. En dan kunnen we zeggen, de vaccinatiegraad in Nederland is 70%, 75%, 80%. En dan zijn we een beetje afhankelijk welk mutatie er komt. Als je een mutatie krijgt straks die meer besmettelijk is, hè, wat we nu weten van die India-variant versus die Britse. En die Britse was alweer 40% meer dan de variant waar we mee begonnen zijn in 20. Dan heb je risico dat sommige mensen daar toch dan gevoelig voor zijn. En dus hoe hoger je vaccinatiegraad bij meer besmettelijke varianten. Nou, maar we weten nog niet wat we aan het eind van dit jaar hebben.
We weten nog niet of we dat onderhoudsvaccin überhaupt nodig hebben.
Nee, want wat we nu doen is, we zijn nu heel goed bezig. We gaan in de zomer een bepaald vaccinatiegraad halen. Het weer werkt mee. En uiteindelijk gaan we eerst lekker genieten van die vrijheid. Hè. We moeten wel stapjes maken, want we kunnen niet alles in één keer. En dan gaan we zien, als we allemaal op vakantie geweest zijn, want we hebben het natuurlijk wel dadelijk goed geregeld in Nederland met een hoog vaccinatiegraad. Maar als we op vakantie gaan, komen sommige mensen in gebieden waar niet zo goed is gevaccineerd. En dus weten we van vorig jaar ook dat als mensen weer terugkomen van de vakantie, komen er weer mutaties.
Er komen er weer varianten die we nog niet kennen. En dan is de vraag een beetje of we dan allemaal genoeg antistoffen hebben tegen die mutaties. Want hoe hoger de antistoffen, hoe beter je beschermen tegen mutaties.
Ja.
Dat heeft het WHO dat ook gezegd? Of zegt
dat zegt hij ook. En de WHO ook zegt ook, ja jongens, let op. Het is nog lang niet voorbij. Want dat heeft te maken met hoe de wereld is gevaccineerd. En ja, wij Nederlanders gaan graag op vakantie en uiteindelijk ook ver weg op vakantie.
Ja.
En we komen of misschien in Spanje mensen tegen die weer ergens uit een heel ander land komen. En dus we moeten het gewoon gaan zien. Dus we kunnen ons heel erg zorgen daarom maken. Nou, ik doe dat niet. Ik denk van jongens, zie het positief, want het gaat echt geweldig.
Mm-hmm.
En dat virus krijgen we in Nederland in ieder geval onder controle. En we gaan dus straks zien. En daar zitten de virologen en de GGD. Want dat is wat er gaat gebeuren in het najaar. Er zullen dus besmettingen, haartjes komen als gevolg van die varianten. En hopelijk is dat in een klein aantal, zodat de GGD gelijk hun bron- en contactonderzoek, dat we dat gelijk kunnen isoleren.
Mm-hmm.
En dat deden we in het begin ook. En als dat nou maar beperkt blijft.
Ja, maar in het begin lukt het niet echt natuurlijk.
Nee, maar toen ging het heel hard. Ja. Maar nu zijn we natuurlijk wel gevaccineerd. En er zullen een aantal mensen op basis van leeftijd of een mindere reactie of dat ze een ziekte, dat hun antistoffen concentratie misschien eerder gaat dalen en dat die mensen dan een derde vaccinatie moeten krijgen.
Ja,
en dan
dus niet iedereen.
Ja, ik verwacht dat niet. Maar tenzij er iets gebeurt. Maar ik verwacht niet, want we zijn relatief dadelijk in de zomer, laten we zeggen, voor een heel groot percentage gevaccineerd. Dat zijn vooral de gezonde mensen. En die hebben dat dan vaccin net 3-4 maanden in hun lichaam.
Ja, dus die zitten dus op een heel hoog aantal.
Ja, die zitten nog heel erg. Ah. Maar de ouderen die in januari, februari zijn gevaccineerd, ja, daar zit het vaccin al langer in hun lichaam. En je weet gewoon dat je antistoffen op een gegeven moment gaan dalen. Maar we hebben nog weinig ervaring met deze vaccins. Dus we weten niet precies hoe hard het gaat dalen.
En hoe lang.
En we weten ook niet welke mutatie we dan in de winter hebben. Dus er zit heel veel onzekerheid. Maar wat we wel weten is, ja, we hebben heel veel ervaring opgebouwd. De GGD is goed uitgerust. De virologen hebben meer kennis. Dus ja, die gaan echt met een goed plan komen. Ja, en ik ben het met haar eens. Die komen met een plan en dan zorgen we dat we op tijd al of niet een derde vaccin moeten halen. En ik verwacht dat het vooral de hoogrisicogroep is. Dus ouderen en mensen met al of niet een ziekte met bepaalde medicatie.
Oké. Nou, Ilse, ik hoop dat je daar wat aan hebt. Het is dus even afwachten überhaupt of we het voor carnaval moeten nemen. Ik pak heel eventjes een audiofragmentje erbij.
Dag Kees, goeie avond. Je spreekt met Mirjam van Wiel. Je begrijpt, ik ben een van de mensen die zaterdagochtend aan de lijn hangt om een prikafspraak te regelen. En dan met Pfizer of Moderna. Dus daar ben ik verschrikkelijk blij mee. Dus als je mijn dank wil doorspelen naar Diederik Gommers, heel graag. Want ik denk dat er best wel wat druk voor nodig is geweest. En ik ben alleen maar blij. Dank je wel. Dag, dag.
Zij was dus een van die 60 tot 65-jarigen die massaal schreven van, kan er niet een oplossing komen? Wij willen wel gevaccineerd worden, maar niet met AstraZeneca. En dat is vorige week in één keer gelukt. En daar wil ze je eigenlijk weer voor bedanken dat je er aandacht aan hebt gegeven.
Ja, ik ben ook echt blij dat het gelukt is. Hè? Want dat was het is toch de hoogrisicogroep. En wat die mensen ook allemaal aangaven, ze waren niet tegen vaccin. Alleen, ja, ze hadden een slecht gevoel bij die AstraZeneca. En wat we toen ook zeiden, als dat eenmaal tussen je oren zit, kan je praten als brugman, dan kan je wel roepen dat het risico klein is. Maar als je dan uiteindelijk besloten hebt om het niet te doen, ja, dat vond ik toch wel heel gevaarlijk. Dus ik heb, binnen mijn mogelijkheden, heb ik gevraagd, hè, via de social media en de podcast en,
ook via
en de krant, geloof ik.
Via het OMT dan ook? Of?
Nee, uiteindelijk daar, want daar hebben we daar niet zoveel, dat gaat daar niet zoveel over vaccineren.
Nee,
maar alles wat je merkt, en je ziet dan toch dat de minister dan door de knieën gaat. Ik was er heel erg blij mee. En ik weet niet precies of ik daar invloed op
nee,
heb.
Ja, misschien ben je een speler geweest.
Ja, een van wat de...
dat betreft, meerdere mensen hebben dit geroepen. Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar ja, Mirjam is er in ieder geval hartstikke
helemaal
blij.
Blij. Nee.
En ik kreeg meer van dat soort berichtjes van 60, 65 jaar. Van, het is gelukt. Wat fijn dat, dat we het konden aankaarten in ieder geval. Joeri dan. Hij zegt, ik ben een aantal dagen geleden gevaccineerd met een Pfizer-prik. Hij is 19 met een medische indicatie. Vlak na mijn vaccinatie viel ik bijna flauw. Mijn bloeddruk was gezakt naar 81 boven 51. Ik weet niet precies wat dat is, maar dat is waarschijnlijk laag.
Ja, normaal is dat 120-80.
Oh, oké. Okay. Ja, dat is niet, dan is het laag. Gelukkig ben ik goed geholpen door de arts en de EHBO'ers. En is het allemaal vrij snel weer goed gekomen. De EHBO'er zei dat dit in de week voordat het bij mij gebeurde... ook was gebeurd bij een andere jongen van ongeveer mijn leeftijd. Is er iets wat ik kan doen om te voorkomen dat ik bij de tweede prik weer bijna flauw val?
Goed dat hij dit meldt, hè, want daarom moet je ook na die prik die 15 minuten op een stoel zitten. Snap je? Want dat kan als gevolg van een allergische reactie. Maar als ik het zo lees wat hij meegemaakt heeft, lijkt het meer op een vasovagale reactie.
Wat is dat?
Nou, dan heb je er een heftige reactie. Noem je eigenlijk een hart-vaatreactie. Op basis van een heftige emotie, dan wel heftige pijn. Dus je hebt, even komt er te weinig bloed in je hart aan. Je hart is aan het pompen. En dan is net je bloeddruk te laag. Nou, dan krijg je te weinig zuurstof naar je hersenen. Maar dat is daarna heel snel weer hersteld. Dus je bent even je bewustzijn kwijt. En daarna is het weer goed. En dat kan na heftige emoties zijn of na heftige pijn. En dat weten we dus rond prikken zijn voor sommige mensen, kan dat zo zijn. Ik weet niet, want ik heb er niet bij geweest, vertelt het niet, verhaal niet. Maar je ziet dus vaker een vasovagale reactie.
Mm-hmm.
Op dit zoiets. Hè. Ik heb ook wel eens co-assistenten die dan meegaan visite lopen. En dan zijn we een patiënt aan het opvangen. En dan is er ineens een bloeding. En dan worden mensen hebben dan niet zo goed gegeten en dingen. En die gaan dan ook. Ik krijg ook een vasovagale reactie.
Yeah.
Nou ja, dat soort dingen. Dus je ziet iets. Er gebeurt wat. Je hebt daar een heftige reactie. En dan is er iets in een reflex met je hart en je bloedvaten. En daardoor ben je heel eventjes van de wereld af, maar okay. Je komt eigenlijk weer heel snel terug.
Dat heeft dus niet met het vaccin te maken, maar misschien eerder met dat je een beetje angstig voor de prik bent of dat je het toch pijn vindt doen of dat soort dingen.
Ja, je weet dus ook dat sommige mensen kunnen een allergische heftige reactie hebben op de prik, maar dan heb je meestal wel adrenaline nodig. Dus dan, mm-hmm. En dat stond niet in het verhaal zoals jij het vertelt. Dus ik verwacht eigenlijk dat het meer een vasovagale reactie is.
Maar wat
is
kan hij er dan van doen voor de tweede keer?
Nou ja, even bij zichzelf te raden gaan, was hij nou heel erg bang of deed het nou heel erg pijn? En proberen dat te voorkomen, snap je? En als je er heel erg bang voor bent, nou, soms helpt afleiding of iemand mee of dat je aan het praten blijft. Nou, er worden wel er worden allerlei technieken bedacht, want 30% van de mensen is eigenlijk gewoon bang voor een naald.
Ik hou er ook niet van hoor. Nee, dat is het enige waar ik tegenop zie.
En ik weet niet hoe jij dat doet. Soms kijk je de andere kant
weg,
op of dan denk je aan iets leuks, zeggen wij dan altijd. Denk aan vakantie of knijpen is in mijn hand. Je moet eigenlijk afgeleid zijn. Andere mensen die zijn nu bezig om zo'n VR-bril op te zetten. Dat je een of andere film op een prachtig eiland of dat je weet ik veel wat je leuk vindt, dat je die film zit te bekijken. Mm. Maar je hebt iets van afleiding nodig.
Oké.
Want het is eigenlijk je hersenen een beetje voor de gek houden.
Dus
want
dat kan misschien
zo gefixeerd op die prik. Ja, maar er zijn heel veel, ik ben daar helemaal geen expert in, maar er zijn mensen die daarmee bezig zijn, maar het is, je moet eigenlijk een afleiding hebben. En dan moet je eigenlijk van tevoren mee bezig zijn, zodat je minder gefixeerd bent op die prik.
Oké, dus nou, Joeri, zorg misschien voor een beetje afleiding, als dit het is. Maar ga even bij jezelf te raden waar het dan precies door kwam. Yvonne, Nancy en Jeannette. Dat zijn een paar van de mensen die over Janssen hebben geappt. Onder andere de vraag, ik heb net het vaccin van Janssen gehad, ben onder de 60, kan er wat met mij gebeuren? Want ja, de rest onder de 60 krijgt nu Moderna en Pfizer.
Ja, nee, ja, het is nogal een gedoe, hè, met die vaccins. Nee, maar de Janssen en de AstraZeneca zijn hele goede en veilige vaccins. Alleen, die mRNA-vaccins, ja, die zijn weer net wat beter. Hè, die hebben gewoon minder bijwerking. En we hebben nu gehoord, hè, dus voor die bijwerking van die trombose, die stollingsstoornissen, 1 op de 100.000 bij AstraZeneca, 1 op de miljoen bij Janssen. Dat is ontzettend laag, uiterst zeldzaam. Daarom hadden we afgesproken, oké, bij bepaalde groepen doen we dit wel en dat niet. En nu heeft de Gezondheidsraad in de tussentijd de opdracht gekregen om erover na te denken. Maar er is nu een andere situatie. Wat blijkt, is dat we gewoon heel veel mRNA-vaccins op de plank hebben liggen. En dan krijg je een andere discussie. Dat is eigenlijk een luxe probleem. Dus er is niks gebeurd. Er is geen nieuwe informatie. Er is niks veranderd. Er is alleen dat de minister waarschijnlijk gezegd heeft tegen de Gezondheidsraad. Jongens, wacht eens even. Er liggen daar nu zoveel voorraad mRNA-vaccins. Ik moet nu de komende tijd, moeten we nog vooral, hè, we zijn nu 38, 39 geloof
ja,
ik.
Ja, op die leeftijdscategorie zitten we.
En,
ja.
En nu gaan we al die mensen daaronder. Als ik nou kijk hoeveel mRNA-vaccins ik nog heb liggen op de plank, zouden we dan van strategie kunnen veranderen? Nou, dat is wat er nu gezegd is. Maar dat zegt dus niks over dat die andere vaccins niet goed is. Want die verhalen die we tot nu toe, die informatie is niet veranderd. Alleen, ja, als de minister de luxe heeft dat hij te veel mRNA heeft liggen, kan je van strategie veranderen. Maar daarbij zegt hij ook wel, ik doe ze ook niet in de ban. Want het voordeel van Janssen is dat je 1 prik hebt.
Mm-hmm.
En daar hoorde ik dat hij zegt, ja, nou, voor bepaalde mensen is 1 prik misschien een voordeel. Hè, voor mensen die dak- en thuislozen hebben
dan. Ja, precies.
Die kunnen misschien, of andere mensen die hier in de haven komen en die je ook wil vaccineren, maar die snel weer weg zijn. Nou, je kunt, en dus, we doen de vaccins niet weg. Ze zijn nog steeds even goed zoals ze waren. Alleen omdat de minister nu de luxe heeft dat hij mRNA-vaccins genoeg heeft, kan die kiezen. En daarop heeft het de Gezondheidsraad met die bril naar de situatie gekeken. En die zeggen nu, oké, wij lopen iets vertraging op, maar die mRNA-vaccins zijn weer iets effectiever. Ze hebben minder bijwerkingen. Dus dit is ons advies.
Maar nu zeggen ze ook, wat betreft die kans op trombose, ook is die heel klein. Merk je dat snel? Of kan je dat in theorie ook bijvoorbeeld na 6 maanden of 8 maanden merken?
Nee, er is. Nou ja, op dit moment zie je eigenlijk. Hè, wat er gebeurt is, je maakt antistoffen tegen een bepaalde bloedplaatjesfactor.
Mm-hmm.
En daar krijg je een reactie. En door die reactie met die bloedplaatjes krijg je een stolsel.
Ja.
Nou, die reactie van die bloedplaatjes en die antistoffen daar, dat is een proces wat na 12 dagen, geloof ik, of 2 weken optreedt. Tussen 2 weken en 4 weken.
Mm-hmm.
En als je het daarna niet krijgt, heb je geen antistoffen. Snap je?
Ja.
Want je krijgt dat niet later, is de verwachting.
Maar heb je dan helemaal geen antistoffen? Of,
nee, maar ik bedoel, de antistoffen tegen die bloedplaatjes die uiteindelijk dat complex maken.
Ja.
Dat is een soort reactie. Die krijg je of die krijg je niet.
Precies.
Oh, ja, en als je hem krijgt, heb je. Ja. Je moet dan even die antistoffen maken tegen die bloedplaatjes en dergelijke. Mm-hmm. Daar heb je even de tijd voor nodig. En dat is ongeveer blijkbaar 10, 12, 14 dagen. En je ziet dus die reactie met die verhoogde stolsels na 2 weken na het vaccin. Oh,
dus merk je dat dan aan hoofdpijn? Of,
Ja, dat, hè, wat, dus op het moment, hè, je kunt directe klachten krijgen als, hè, je koorts, griepachtige, ook hoofdpijn, maar die verdwijnt. Mm-hmm. Maar op het moment dat het dan, als je eerst klachtenvrij bent en je krijgt dan weer terug hoofdpijn en dergelijke, of buikpijn. Hè. Sommige mensen hebben stolsels in hun hoofd, maar anderen hebben het vooral in hun buik. Dus als je ernstige hoofdpijn krijgt of buikpijn, dan moet je aan de bel trekken.
Maar dat is
als
dan
het
na
ongeveer
10 dagen,
14
zo.
Dagen ja, geleden precies. Is. Na
10, 12, 14 dagen, ja. Zoiets. Dan moet je daarop letten. En Jenny en Karin die zeggen dan, we hebben het Janssen-vaccin gehad, maar we maken ons zorgen, want de betrouwbaarheid is lager. Moet ik dan toch maar gewoon een tweede prik van een ander vaccin even erbij nemen voor de zekerheid?
Nee, want we hebben gezegd dat dat Janssen heel goed is. Alleen het is minder effectief in het voorkomen van gewone klachten. Dus verkoudheid en koorts en griep. Maar Janssen is heel goed ook in het voorkomen dat je daar ernstig ziek van wordt. Dus op dit moment is dat goed. Dus als je gewoon één prik Janssen hebt gehad, is niet het advies veranderd dat je dan zegt, ja, dat Janssen-vaccin is niet goed, dus je moet nog een Pfizer-vaccin krijgen. Dat heeft de Gezondheidsraad niet gezegd.
Nee.
Dus ze zeggen gewoon, het Janssen en het AstraZeneca zijn hele goede vaccins. Alleen, omdat we nu een luxe probleem hebben, hebben we ons advies veranderd. Dat betekent dus ook, als je al één keer Janssen hebt gehad, blijft
dan is het gewoon goed. En dan...
Ja, en ook als je dus één keer AstraZeneca hebt gehad en je hebt geen ernstige bijwerkingen gehad, krijg je ook de oproep voor je tweede AstraZeneca. En die mensen krijgen dat de komende weken nog. Hè. Dat was 8 tot 12 weken later, dacht ik.
Ja.
Ja, krijg je je tweede prik. Dus die mensen krijgen ook hun tweede prik met de AstraZeneca.
Ja. Anne-Sophie en Helga. En die zeggen, nou ja, ze zijn dertigers en ze merken om zich heen dat andere dertigers zorgen hebben over de lange termijn gevolgen. Bijvoorbeeld voor de vruchtbaarheid of dat je er misschien een anti-immuunziekte van kan krijgen of misschien wel kanker. Wat betreft het vaccin. En ze zeggen ook, ja, dat is het enige wat me nog een beetje dwars zit. Kunnen er lange termijn gevolgen zijn? Wat weten we daar nu over? En zie je bij andere vaccins in het verleden dat er dan ook na een aantal jaren toch wel dingen naar boven komen?
Ja, nou, heel logisch dat ze zich zorgen maken. Hè? Bedoel, want ja, je doet het in jouw lichaam. Maar eigenlijk past het niet bij vaccins. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk geen langetermijnseffecten van een vaccin. En hoe komt dat nou? Omdat je iets inspuit en dat stofje en die, nou ja, die genetische code, die is na een dag of 2, 3... wordt die afgebroken en die is verdwenen.
Mm-hmm.
Wat er in je lichaam achterblijft zijn die antistoffen. Nou, daar hebben we van gehad, hè, dat die antistoffen wel of niet ergens mee kunnen reageren. Maar dat zie je eigenlijk acuut. Hè? Bedoel, je bijwerkingen of in dit geval hè, die tromboseklachten, die uiterst zeldzame, maar die treden op binnen een maand. En je verwacht dus niet dat je iets over een jaar of over 5 jaar. Dat zou heel gek zijn. En dat zie je ook niet bij andere vaccins. Je ziet niet klachten die je over 2 of over 5 jaar ziet. Dus wat ik van de experts, hè, van de EMA begrijp, verwacht je dat ook echt niet.
Nee, en het Israëlische Israël heeft natuurlijk al eigenlijk aan het begin van dit jaar al massaal dat Pfizer-vaccin gehad. Zijn daar dan nog dingen uitgekomen dat je
nee,
weet?
Nee, en dat is natuurlijk ook zo mooi. We hebben natuurlijk nog nooit een vaccin aan zoveel miljoen mensen gegeven. Dus er komt ook heel veel data beschikbaar. Natuurlijk schrikken we daar af en toe van. Maar daarom...
Als er dan weer een bijwerking
ja, maar dat is ook wel weer goed. Want je weet dan ook dat het bij heel veel mensen gegeven wordt. Ja, dan zie je ook dat uiterst zeldzame bijwerken komen ook aan het licht omdat we er honderden miljoenen mensen mee vaccineren. Ja. Ik geloof dat er 3 miljard mensen zijn nu gevaccineerd.
Maar het is dus niet zo dat bijvoorbeeld een vaccin voor, wat is het, de bof of zo, daar hebben we een vaccin voor toch, een rode hond, dat je dan na 10 jaar of voor de Mexicaanse griep, dat je na 10 jaar of na 5 jaar in één keer iets ziet opkomen.
Nee, van die mensen, dus die mensen die daar expert in zijn, zeggen nee, dat zie je eigenlijk nooit. Hè. We hebben een keer slaapstoornissen gekregen bij
de Mexicaanse griep.
Mexicaanse griep bij jonge mensen. Maar dat was ook niet jaren later. Dat was nadat het gegeven was.
Oh, dus dat zag je al heel snel.
Ja, dus dus als je bijwerkingen zou krijgen, zie je ze nou in ons geval nu hè, met die ernstige trombose na een ongeveer 14 dagen en binnen een maand.
Ja, en onvruchtbaar verwacht je er eigenlijk niet, van.
Geen bijwerking.
Nee, de onvruchtbaarheid die zie ik toch nog steeds.
We hebben het over onvruchtbaarheid hebben we het al vaker over gehad. Hè.
Ja.
Nou, dat wordt altijd getest in diermodellen, 2 verschillende, zodat je zeker weet dat je daar geen afwijkingen vindt. En er zijn ook wel in die miljoenen mensen die het vaccin hebben gekregen, waren er ook zwangeren. En ook tot nu toe hebben we daar geen verontrustende verhalen van gehoord.
Nee, dat is een mooie vraag direct naar die van Nicole. Die zegt, hoi Kees en Diederik. Een vraagje, ik zit op dit moment in het laatste trimester van mijn zwangerschap. Als ik niet zwanger zou zijn, zou ik direct in de rij staan voor een vaccin. Maar ik heb nu toch wel mijn twijfels, omdat ik dat bijna moet bevallen. Hoeveel is er al bekend over de voor- en nadelen voor de baby? En wat wordt er geadviseerd over vaccineren in de laatste loodjes van de zwangerschap?
Wat we net zeiden, er is geen aanwijzing dat het vaccin iets doet met die vrucht. In dit geval hopelijk haar mooie baby. Dus daarom hoef je het niet te laten. Wat je in die laatste trimester, dan begin je echt, dan is dat kind zo aan het groeien.
Die buik wordt toch heel hard dan ook?
Ja, die buik wordt groot en die duwt eigenlijk als het ware je middenrif naar boven. Dus je hebt, als je ook kijkt bij de zwanger, die ademen sneller. Want hun longen worden, ja, omdat er gewoon fysiek vanuit die buik geduwd wordt, heb je eigenlijk een beetje kleinere longen. Dus we zien wel dat mocht je onverhoopt COVID krijgen in die fase, dat die mensen sneller benauwd worden, benauwdheidsklachten, en dat ze zuurstof nodig hebben. Of zij nu in haar situatie, ja, dat kan ik dat kunnen we nu niet beoordelen. Dus zij moet vooral met degene die haar begeleidt zeggen van luister eens, is het verstandig om het vaccin wel of niet te nemen? Snap je? Mm-hmm. We weten in die laatste trimester dat je kleinere longen hebt als gevolg van, nou ja, die vrucht die duwt als het ware je middenrif naar boven. Dus in die fase COVID krijgen is geen pretje. Mm-hmm. Dat moet je gewoon niet willen. Maar zij moet wel even met haar verloskundige of weet ik van wie haar begeleidt even overleggen van joh, wat denk je?
Ja, exact. Dan Jacco en Lars, die hebben de podcast Fact Gurus gehoord. En daarin is gereageerd dus op een van onze afleveringen waarvan je zei, je moet gewoon paracetamol nemen tegen bijwerkingen. Dacht je ervoor, op de dag zelf, dacht je erna, zoiets. Die halen wat literatuur aan van dokter Frauke Engelaar, arts in opleiding tot specialist interne geneeskunde, en professor Teun van Gelder, internist, nervoloog en klinisch farmacoloog, allemaal lastige termen, van het Leids Universitair Medisch Centrum. En die zeggen, ja, paracetamol innemen kan helpen, maar niet voorafgaand. Want dan kan het die beoogde reactie met het immuunsysteem een beetje tegenwerken. En zij vraagt zich dan af, moet je nou wel van tevoren of niet van tevoren een paracetamolletje nemen?
Ja, nou, ik heb het nog eens opgezocht en ze hebben een review daarover geschreven. Hè, dus dan hou je al die studies bij elkaar. Mm-hmm. Nou, het is goed dat ze dit schrijven. Kijk, we weten van NSAID, hè, zoals Voltaren die hebben veel meer invloed op je ontstekingsreactie.
Ja, dat zijn andere medicijnen, begrijp ik.
Hoe heet het? Ibuprofen en zo, dat zijn de NSAID's. Paracetamol is net een beetje anders, werkt vooral koortsverlagend, heeft iets minder effect op die afweer, maar doet ongeveer hetzelfde, maar heeft een ander werkingsmechanisme. Wat zij ook schrijven, het is verstandiger om het eigenlijk de paracetamol niet van tevoren te nemen, maar beter daarna. Als je klachten krijgt van spierpijn, koorts en zo, dan een paracetamol te nemen. Mm-hmm. Want ik heb die studies van hun opgezocht en waar zij naar refereren. Er zijn 2 studies gedaan in kinderen bij andere vaccins. Had niks met COVID te maken. En 1 studie bij een vaccinatie met hepatitis B bij volwassenen. En die laten zien dat als je paracetamol 24 uur voordat je het vaccin krijgt, dat je toch iets minder antistoffen krijgt. Mm-hmm. Maar iets minder antistoffen schrijven ze er ook wel bij. Maar we weten niet of dat iets minder, of dat slecht is.
Nee.
Of dat dan niet werkt. Dus het is niet zo dat het niet werkt. Mm-hmm. Maar om nou het zeker voor het onzekere, ben ik het wel met hun eens, is het eigenlijk verstandiger dat je de paracetamol na het vaccin
hebt. Okay.
Omdat we, nou ja, studies beschrijven ook, ja, iets minder is een heel klein beetje minder, maar we weten eigenlijk niet of dat slecht is. Nou, het is ook niet gedaan bij COVID. Mm-hmm. Dus we weten ietsje minder. Maar je moet natuurlijk eigenlijk gewoon daarvan uitgaan dat je de optimale reactie wil van het vaccin.
Dus ook al kan het een heel klein effect hebben.
Ja, en dus is het beter om de paracetamol niet van tevoren, maar daarna te nemen.
Nou, zo leren we elke keer weer wat. En dat is fijn dat dit soort studies dan opkomen.
Ja, nee,
dan,
maar het is ook belangrijk dat we dat corrigeren.
Maxine, zij zegt, ik heb 12 mei de eerste Pfizer-vaccinatie gehad. En sinds ongeveer een week ondervind ik geurverandering. Rode ui en ei ruikt anders dan normaal. En zelfs mijn scheten ruiken anders, zegt ze daar dan bij. Ik heb in november COVID gehad. Alleen heb ik mijn smaak en geur toen nooit verloren. Normaal hoor je dit soort reacties altijd bij mensen die COVID hebben gehad. Maar ik krijg het nu dus na de vaccinatie. Hebben jullie hier al wel eens vaker over gehoord? En is het bekend wanneer dit dan overgaat? Ik ben heel benieuwd. Dank alvast.
Ja, nou, ik had het nog nooit van gehoord. En ik schrok hier wel een beetje van. Want ja, wat zij ook schrijft, meestal hoor je het als mensen juist COVID hebben gehad. En dat ze dan, de een is het gelukkig snel weer kwijt en de ander hebben daar best last van. En nou ja, er is al onderzoek gedaan. Zit dan, gaat die virus dan met je zenuwen of zitten ze dan in de hersenen daar waar je reukorgaan, waar je de gevoel, je ervaringen hebt. En toen is juist gesuggereerd dat er misschien wel virussen zitten in je hersenen, in dat gebied, die niet helemaal opgeruimd zijn. En dat je daarom langer klachten houdt van reuk- en smaakstoornissen. En toen is juist wel eens gesuggereerd, wat ik gelezen heb in kleine studies, dat je daarom juist moet vaccineren, omdat het vaccin dan antistoffen maakt en dan je antistoffen eigenlijk je lichaam nog beter opruimt als er al of niet nog virussen in je lichaam zitten. Al is het hele kleine hoeveelheden.
Ja.
Waar je dan eigenlijk weinig last van hebt. Dus ik was dat eigenlijk meer andersom gewend, dat het vaccin juist soms helpt bij mensen die nog langere tijd last hebben van reuk- en smaakstoornissen. Dus ja, ik zou zeggen, als mensen dit horen en hebben er ook last van, ja, laat het ons weten, want dan ga ik wel naar mijn collega's van de KNO, keel, neus en oor, om te vragen of zij daar niet onderzoek naar kunnen doen, snap je? Want ja,
want
ik kan
het nu
niet beredeneren vanuit een vaccin.
Nee, ik zou ook zeggen, Maxime, meld je even bij het LAREP. Dat is dat bijwerkinginstituut. Ja. Misschien hebben die al meer informatie over, hey, die hebben we nog nooit binnengekregen of wel.
Ja.
En die hebben misschien een beter beeld ook wat dat betreft. En hoor je dit en denk je, ik heb hetzelfde. Ik ben juist mijn reuk en mijn smaak verloren na het vaccin. Meld je even op de Vraag het Gommers app of gommers@bnr.nl. En dan gaan we even kijken wat we daarmee kunnen doen. Dan de laatste vraag van Remco. Hoe groot is het seizoenseffect op de afname van het aantal COVID-besmettingen? Hoe verhoudt dit zich tot dan het effect van de vaccinaties? Want we zien natuurlijk alles nu naar beneden gaan.
Ja.
Heeft dat te maken met lekkere weer of met die vaccinaties?
Ja.
Waarschijnlijk een beetje van beide. Die inkopper voel ik al wel een beetje.
Die onderhand dan wetenschapper. Nee, maar het is wel een hele goede vraag. En er is ook wel onderzoek gedaan, maar dan vooral met griep. We weten ook van griep dat op een gegeven moment als het voorjaar weer wordt, verdwijnt de griepseizoen. Dat eindigt ergens in april. En het komt altijd in de winter op ons ding. En er is echt onderzoek gedaan dat voor noordelijk halfrond, dus boven de evenaar, anders is dan voor onder de evenaar.
Ja, daar is wat lekkerder weer.
Ja, en dus ook hoe verder van de evenaar af en je krijgt daar temperatuurstijgingen, dus in Nederland en in Scandinavië, als daar de temperatuur oploopt, heb je een afname van je virusbesmettingen. En dat kennen we van griep en dat kan echt wel richting de 40% zijn. En dus hebben we dat ook met COVID, denken we, maar dat weten we niet helemaal. Maar wat nou, het is niet of het een of het ander, snap je? Wat je leest in die Chinese publicaties, zeggen ze, ja, het is een extra bijdrage van effect van het weer. Maar je kan niet alleen het weereffect verwachten, dat het alleen is. Maar we weten wel dat het virus beste leeft tussen de 3 en 11 graden bij ons, op ons deel van het halfrond.
Mm-hmm.
Want je kunt ook zeggen, ja, maar ho even, het is een verkoudheidsvirus, dus het houdt van kou en is het besmettelijker. Maar er zijn ook virussen in Zuid-Afrika en in Brazilië.
Ja, en in India, daar is het hartstikke warm.
En Australië. Dus dan wordt het zo lastig allemaal. Dus effecten van het weer is iets lastigs. We weten wel dat warmer weer een bijdrage heeft. Dat kennen we ook van de griep. En we weten ook van de COVID. Dus, en dat is waar. Hè. Vorig jaar was het al eerder mooi weer in april. In vergelijking met dit jaar. Nu zagen we het mooi. En we zagen het vorig jaar ook heel mooi dalen. En die daling, de snelheid van daling, als je kijkt naar die IC-bedden, lijken die op elkaar, die curves. Mm-hmm. Maar er is wel een andere situatie. Want het virus wat we nu hebben, die Britse variant, die is echt wel 40% besmettelijker dan we vorig jaar hadden. Maar vorig jaar waren we beter in het handhaven van de maatregelen. Hè. Zaten we nog in de eerste golf. Toen hielden we die maatregelen beter vol dan nu. Dus het is een combinatie. Ja, en dat moet, ja, dat zeggen we al vaker, maar de echte slimme virologen moeten hier echt nog wel onderzoek naar doen. Later krijgen we dan de informatie wat dan die effecten van het weer is.
Precies, en dan kan je uiteindelijk de effecten van de vaccins daar dan weer uit ook berekenen, bewijzen.
Maar nu zeggen we eigenlijk, is de conclusie, het is, ja, door meerdere factoren, maar er is absoluut een effect van het weer.
Ja, nou ja, dat is ook hartstikke lekker weer. Dus
daar kunnen we ook van genieten.
Dat is dan fijn. Ga je er nog van genieten dit weekend?
Ja, ik heb gewoon vrij het weekend. Dus ik ga absoluut
bootje
genieten.
Varen dan? Of,
ja, ik ga wel iets doen.
Oh, kijk. Nou, lekker. Ik ga denk ik ook het terras eventjes op wat dat betreft. Alhoewel, het gaat ook een beetje stormen. Ja? Beetje donderen, regenen. Ja, misschien alleen in de regio waar ik vandaan kom, hoor. Dat is,
Daar hebben wij nooit last van.
Precies, jij woont daar helemaal. Maar jou schijnt alleen maar de zon, Dierik.
Gewoon een optimistisch figuur.
Ja, inderdaad. Heb je zelf een vraag? Nou, je weet het, je kan hem whatsappen naar het Vraag het Gommers nummer. Hoor je aan het begin van de aflevering. En je kan ook een mailtje sturen, gommers@bnr.nl. En vergeet vooral niet te abonneren als je dat al niet gedaan hebt. Ik krijg veel berichten van mensen die zeggen, hey, ik heb geabonneerd, ik luister elke week. Daar worden we hartstikke blij van. Heb je dat nog niet gedaan, doe dat. Dan krijg je direct een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Dat scheelt dan weer zoeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doei, Diederik.
Doei.
Hoi, hoi.
Vraag het. Gommers. 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 Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.